55ste hoofdstuk van Ik en mijn speelman, van Aart van der Leeuw. Deze legemusopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Hoe in een ontknoping onze band wordt vastgeknoopt. Een vlekkeloos heldere najaarsmorgen. De stoet trekt het huis uit. Ik heb een eenvoudige lijfrok van blauwe zijde aan en ik ben gesteekt en gedegend. Maar van Madeleine heeft Martha's vaardigheid een jonge, witte bruid gemaakt, zo wonderbaar van aanbiddelijke gratie, dat alleen een lovend prijslied van mijn broeder en makker haar naar waarheid zou kunnen beschrijven. Even ben ik geschrokken toen ik de juwelen zag schitteren waarmee ze zich heeft getooid. Paarlen, groot als duiveneieren, voor oorbellen, en een halssnoer van opalen dat een fortuin waard is. Hoe is haar dat toegestaan? Vroeg ik me af. Maar dadelijk hebben mijn geluk en mijn liefde die twijfel verdreven, zoals een laatste handvol dorre blaren door een lentewindvlaag wordt verstrooid. Trouwens, hoe zou er ruimte kunnen zijn voor ook slechts één gedachte, waar we over bloemen lopen? De floreuzenaars hebben ze voor ons neergestrooid, van Catharina's huis tot aan de kerkdeur. Jubelend en wuivend verdringen ze zich op het pleintje. Door een dubbele haag knapen en meisjes worden ze tegengehouden. De rij aan beide zijden heft sparretakken in de hoogte, waaronder wij doorgaan. En het lijkt me of het eenzame bos waarin we elkaar hebben gevonden, zijn murmelende beek heeft verlaten en zichzelf met zijn harsgeur, zijn zonglans, zijn ruisen op de bruiloft uitgenodigd heeft. Langzaam vorderen wij, want onze bruidsmeisjes, Martha's twee oudsten, helemaal in het wit en met een krans in de haren, aandachtige sleepdraagsters, maken passen die niet langer dan mijn handpalm zijn. Eindelijk naderen we de kerk, en er krioelt een gedrang om de ingang die aan het bruin omkielde vlieggat van vader Nicole's bijenkorven doet denken. De pastorie, de sacristie, en dan bruist ons een welkom van zangstemmen en orgeltonen in de oren. Voor mijn ogen wemelt het. Ik zie dat het kerkruim tot berstens gevuld is, hoofden bij hoofden, en honderden voor wie alleen een staanplaats overbleef. Tegelijk maakt zich een vreemde en koortsachtige onrust van mijn meester, die ik niet verklaren kan. Ik voel Madeleine's hand zich krampachtig om mijn arm sluiten, en als ik haar zachtjes wil vragen, zie ik haar dodelijk verschrikt voor zich uitstaren. Speurend in de richting waar ze heen blikt, vind ik in een van de banken een spanlange gedaante met het hoofd van een gerimpelde appel weggedoken, en plotseling word ik aan de nachtelijke verschijning herinnerd die door de ruitjes van tante Porfina's reiskoets heeft gegluurd. Maar een nog veel verpletterender schrik jaagt het me aan als ik, naast die uit een kindervertelling ontsnapte kabouter, vaders steenrode gezicht en vertoornde krulpruik zie opdoemen en, terwijl ik hulpeloos rondtuur, meteen ook, recht en mager, meneer de Pompon ontdek en in zijn nabijheid Benserade, Soycourt en Villois. Mijn vrienden, mevrouw de Soubise, en op een achterbankje Basque, bovendien nog, met een rijtje van mijn heidukken en huisknechten gewaar wordt. Mijn eerste gedachte is, alles verloren. Maar dan put ik weer sterkte uit mijn vertrouwen in de verknochtheid van de dorpsgenoten, en als ik verder nog de priester bemoedigend voor zijn witte, fleurig opgetooide altaar zie wenken, druk ik Madeleine's arm tegen mijn borst aan, en voor we het weten liggen we tezamen al geknield, en horen we vader Nicole zijn gebed uitspreken. Ik versta er geen woord van, doch het lijkt me of ik, overboord geworpen, worstel met de golven, en niemand het voorspellen kan of ik land zal bereiken tenslotte of omkomen. Maar nu maakt een vraag, die met een kalme, duidelijke stem aan me gedaan wordt, me klaar wakker. Claude de Lingendresse, wilt gij met Mathilde d'Almonde hier tegenwoordig in vrede en liefde leven naar de wetten van God en zijn heilige kerk? Verbijsterd kijken Madeleine en ik elkaar aan, maar ook met de glimlach van kinderen die uit een verwarrende droom zijn geroepen en de morgenzon op hun peluw zien schijnen. En, ja, ik wil, zeg ik, zo luid en nadrukkelijk dat er overal achter ons zacht wordt gelachen. Madeleine, ja, nu Mathilde, antwoordt nauwelijks hoorbaar als ook haar de vraag gedaan wordt. En nu geven we elkaar de rechterhand en de priester sluit het huwelijk. Als door een mist van wonderen zie ik verder hoe het wijwater over de ring wordt gesprenkeld en met een tedere handkus uit het warmst van mijn verbeelding schuif ik hem Mathilde behoedzaam aan de vinger. Het gebed dan. het amen. Daarna staan we op, en nu waag ik het, achter mij om, over dat verstilde veld van aandachtige hoofden, ergens in een van de kerkbanken naar een steenrood gezicht rond te speuren. En dadelijk ontdek ik het, lachend en stralend en glunderend, als een grote warme zon die boven de morgenmist is opgestegen. Met zulk een hartelijke vreugde knikt het me tegen, dat het me een schrik van geluk geeft. Maar vader Nicol keert zich tot ons om ons toe te spreken. Wit rijst hij op voor het sneeuwwitte altaar. Toch is het niet de priester alleen die het woord voert, maar hij ook die de bouquet van zijn knikkende asters aan het hart gedrukt heeft, als hij ze opwond, en die de schoot van zijn versleten soutane met rijpe appels gevuld heeft. Ja, en de handen waardoor de heerlijkheid van de hemelen over ons uitgestort wordt, ik ken ze als dezelfde die ik zwart van de geurige grond heb gezien. Een reden houdt hij, waar hij als tekst voor heeft gekozen, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En hij roemt ons verbintenis. Een huwelijk prijst hij ze, waarvan ieder zou willen getuigen dat het geen ander is dan wat juist zo en zonder die stoornis van avonturen en zwerftochten in die andere wereld daar had kunnen worden gesloten. En hierbij maakt hij een gebaar alsof hij over de onvruchtbare zildheid van oneindige zeeën heen wijst. Maar ik kan verklaren, roept hij uit, dat het er even weinig mede gemeen heeft als een roos met een goudstuk, en dat het onder zonnestralen en regenvlagen uit Gods handen ontbloeid is, en nu aan zijn borst ligt geborgen. Waarna hij weer tot zijn tekst terugkerend de nieuwe aarde beschrijft, in wier boomgaard een jong mensenpaar is binnengetreden. Maar dan schijnt hij zich plotseling op zijn beminde kerkvaders en apologeten te bezinnen, en terwijl de namen van Cyrillus van Alexandrië, Petrus Chrysologus en Leo de Grote vaag tot me doordringen, geef ik mij aan mijn gedachten gewonnen en zoek ik in alles wat er gebeurd is het duistere op en hoe het nu verlicht kan worden. Weer blinkt mij het bundeltje met kleinodiën tegen en ken ik de waarheid, de allereenvoudigste, dat Mathilde d'Almonde ze bij haar vlucht voor mij, de opgedrongen bruidegom, heeft medegenomen omdat ze haar eigendom waren. En dan ook de dolksteek die door een edelvrouw de knecht werd toegebracht die haar naderde. Ach, en mijn ogen worden vochtig als ik aan het offer denk dat de schat van zo'n hoge geboorte in zulke nederige handen gelegd heeft als ze de mijne moest vinden. Ik wend het hoofd om, langzaam en voorzichtig. En misschien droomt zij over hetzelfde als wat mij ontroert, want de tranen stromen over haar wangen en ze ziet mij aan met zulk een dankbare innigheid dat ik een schaamte over mijn werkelijk wezen naar de wangen voel opstijgen. Doch nu moet ik mijn aandacht weer op vader Nicol richten. Hij spreekt mij persoonlijk toe, over mijn toekomst. Niemand kan het voorspellen, zegt hij, of ik een veldheer of een staatsman zal worden, daar immers alle wegen voor mij openstaan. Ook is het mogelijk, want heeft hij mij niet als een vriend van de dichtkunst leren kennen, dat ik een geschiedenis van het land zal schrijven, mijn volk een nieuwe waarheid zal brengen, of mij in liederen uiten zal. Maar dit weet hij zeker, dat wat ik ook mogen beginnen, ik het anders dan wie ook ten einde zal brengen, daarom alleen al, omdat het door een sprankel van die zalige dwaasheid zal doorlicht wezen, die ik van de wildzang der vogels, het ruisen der bladeren, en bovenal ook uit het gonsen van de snaren van een oude gitaar heb geleerd. En nu richt hij zich met warmte tot Valentijn, die op zijn paasbest vlak achter ons is gezeten, en hij noemt hem een gids en een genius, onder de schaduw van wiens vleugelen het een zegen is om de verborgen paden van de wereld langs te dwalen. Het is of me een zomerse windvlaag uit die woorden tegemoet zuist, de wonderen van de maanden die verlopen zijn in een zoet ruisen mij toevoerend. En weer hoor ik de sprookjes die wonderbare herscheppingen mij op dat ziekbed toevertrouwd, en begrijp ik nu wat hij bedoeld heeft toen hij mij zeide dat ik het recht had om alles te weten en dat mij later de reden daarvan duidelijk worden zou. En terwijl die goedheid van vroeger rijk opbloeit, begint weer het orgel te spelen. Stemmen heffen het lied aan dat ons uitgeleidt. Mathilde's hand zoekt de mijne, en een zonnebaan door een der hoge vensters binnenstromend, verenigt ons beiden, de vrienden, de priester, het blinkende altaar, in de omhelzing van zijn verblindende goud. Einde van het 55e hoofdstuk.